Dat was onder het idee, hè, als ik niet kan delen, dan kan ik niet vermenigvuldigen.
Ja.
Maar ja, hij bleek gaandeweg toch hele andere gedachten te hebben. Daar
over verdelen.
Dat komt in een crisis goed naar voren. Oh, ja, dus toen heb ik eraan toegevoegd van, goh, als je niet gaat vermenigvuldigen, dan hoef je ook niet te delen. Dus toen gingen we weer naar de notaris. En eigenlijk is beleggen daarmee één grote mindfuck. Want je wordt de hele tijd op het verkeerde been gezet.
Ja.
Zeker op de korte golf.
Jij zegt, je leert echt iemand kennen.
Als je een rally rijdt met iemand, leert
in de auto.
Dus ga nooit met je eigen vrouw een rally rijden.
Met een andere vrouw wel dan.
Want dan leer je echt kennen. Kut.
Wij weten als ondernemers hoe moeilijk het is om groeikapitaal op te halen. Zoek je 1 tot en met 5 miljoen euro aan groeikapitaal? Wij willen je graag helpen. Ga naar dutchdragons.tv en stuur je pitch in.
We hebben weer een nieuwe podcast en wel met iemand die ik al heel lang ken. Ik denk een jaar of 20, 25. Ik ken hem uit de rallywereld. En de rallywereld is een... als je dan met iemand een rally uitrijdt en je hebt geen bonje gehad, dan heb je een hele goede relatie.
Dus je hebt heel weinig rally rijden.
Ik heb er een paar opgeleid.
Dat is een test, zeg maar.
Koen is al een hele goede. Koen Bender. En Koen was altijd aan het... die was me altijd aan het stalken eigenlijk van, Mies, je moet investeren in aandelen en noem allemaal maar op. En als ik eerlijk ben naar mezelf toe, ben ik meer een stenen man dan een aandelenman. En dus ik heb altijd moeite gehad om mijn aandelen te investeren. En daar heb ik wel een paar redenen voor. Ik heb altijd een bedrijf gehad. Dan kwam er een product binnen en dan moesten we eigenlijk binnen 2 maanden verkopen. Want als je het niet verkocht had binnen die 2 maanden, dan verloor je geld eraan, want dan was het ouderwets.
Ja.
Nou, dat deed ik met die aandelen dus ook. Ik kocht aandelen en ik liet ze heel kort een beetje winst.
Ja, en dan verkocht ze.
Flitshandel, dat heb jij uitgevonden eigenlijk.
En dat doe je natuurlijk nooit goed.
Nee.
Dus je kan nooit je aandelen, en dat gaat Koen ons denk ik vertellen, daar moet je anders mee omgaan dan ik mijn karakter is.
Ja.
En ik ben nou 63 en ik heb uiteindelijk nu besloten om toch, ook omdat we door de wereld, wat er op dit moment gebeurt, toch... wat in aandelen te gaan doen, maar ook dan echt weg te leggen en nooit meer naar te kijken. Maar Koen, vertel jij nou eens, het beheerst jouw leven?
Wat ik jou hoor zeggen is heel herkenbaar. Hè? Want heel veel van onze doelgroep, relaties zijn ondernemers geweest. En binnen je eigen onderneming weet je alles. Hè? Je weet hoe het geld en zeilt en waar de risico's liggen. En dan heb je op enig moment verkoop je toko. En dan heb je geen inkomen meer.
Dan moet je van je
geld gaan leven. Maar dan komt er opeens een hele andere dynamiek. En dan ben je dus niet meer in controle. En dat is vreselijk. Zo lastig voor heel veel ondernemers.
Ja.
Om daar opeens. Dus wat we eigenlijk ook daarin vaak adviseren.
Nee, daar stoppen even.
Laten we bij het begin beginnen. Koen, welkom aan tafel.
Ja, dankjewel.
Koen, welkom. Ja. Welkom. Dat is een eerste ding, denk ik.
Ja.
Koen, ik ken jou persoonlijk niet. Ik zou het heel leuk vinden om even jouw verhaal te horen. Hoe jij bent geboren waarom je nu ondernemer bent.
Ik ben Koen. Ik ben geboren in 1972. Ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin. En daarin mijn vader, die deed ook de nalatenschap van opa. Daarin zaten de traditionele 3 pijlers. Eigen bedrijf, aandelen en vastgoed. Ja. En mijn vader deed die afwikkeling met 1 van zijn zussen. En zo kwam ik als jongen al heel vroeg in aanraking met Crédit Lyonnais. En,
hoe oud was je toen?
Ja, ik denk dat ik 12 was. En in die periode kon je gewoon nog naar de bank gaan en daar een rekening openen en aandelen kopen. En mijn eerste aandeel was Netlloyd, want dat vond ik zo mooi, al die vrachtauto's. Dat heeft een hoop geld gekost. Maar wel een hoop ervaring opgeleverd. En toen ben ik hotelschool uiteindelijk gaan doen.
Zitten we nu.
En waarom hotelschool?
Nou ja, omdat ik had een hele rits van allemaal middelbare scholen. Meestal was het onderwijs niet, de regeltjes waren niet helemaal aan mij besteed. Dus ik heb veel middelbare scholen gezien. En daarna ben ik toch weer dit raad gaan oppakken. Hotelschool vond ik hartstikke leuk. En bleek ook een hele mooie brede opleiding te zijn.
Dus, en Maastricht of Amsterdam?
Nee, ik heb eerst middelbare hotelschool gedaan in Heerlen. En toen ben ik naar Den Haag gegaan. Ja, dat is dan een korte programma. En zo ben ik uiteindelijk... een van mijn eerste banen was voor Gioma Restaurants, Gauchos, aan de plas hier in Hilgersberg. Was ik assistent bedrijfsleider. Maar die aandelen, ja, dat bleef toch wel trekken. En toen ben ik in een effectenklas terechtgekomen bij de Generale Bank. Die hadden een opleiding. Ook voor
Rotterdam, was dat?
Ja, dat was Rotterdam. Ja,
omdat Blaak 555 was dat.
Blaak 555. En dat was een hele bewuste keuze. Ik was eerst aangenomen in Den Haag, waar ik ook woonde. Maar een oom van mij, die de enige niet-Brit in de board van ICI was, die zei, Koen, altijd naar een hoofdkantoor. Want daar gebeurt het. Daar, dus dat heb ik gedaan. Het was weliswaar kantoor Rotterdam, maar dat zat in het grote hoofdkantoor. Waar ook de dealing room zat. En zo ben ik daar begonnen. Ben ik mijn opleiding gaan doen. Later ben ik naar een kleinere vermogensbeheerder in Amsterdam gegaan. En een van mijn mentoren daar zei van, Koen, je moet een Amerikaanse opleiding doen. Chartered Financial Analyst. Nou, dat ben ik gaan doen. En dat was in de eeuwwisseling, dus de dotcom-bubbel die toen barstte. Dus daar heb ik 2 jaar gezeten. Toen ben ik naar staalbankiers gegaan in Den Haag. Wederom een hoofdkantoor, maar de plek waar ik woonde. En ik was toch ergens zwanger van ondernemerschap. Dus dat kindje moest eruit.
Staalbankiers, hoe lang heb je daar gezeten? Want dat is de tijd dat ik jou leerde kennen.
Ja. Zo hebben we elkaar leren kennen in die periode.
We hebben veel gesproken in de auto in onze rallies over zijn
Wat jij zegt, je leert echt iemand kennen.
Als je een rally rijdt met iemand, leer
in de auto.
Dus ga nooit met je eigen vrouw een rally rijden.
Met een andere vrouw wel dan.
Want dan leer je het echt kennen. Dat is kut.
Het is echt waar.
Maar jij stuurde jij altijd? Of was je
ik stuurde en hij vertelde waar ik heen moest. En dat deed hij best goed.
Okay.
Ja. We hebben 1 keer de Mille Miglia gereden. Dat is de meest bijzondere rally van de wereld. Dus 1000 mijlen in Italië. Er staan 100.000, wel miljoenen mensen te kijken.
Ongelooflijk.
Ja? En we hadden een auto en daar deed onze startmotor het niet van. En we hebben dat heel knap helemaal volgehouden, die rally.
Jij hebt nog een paar keer gesleuteld.
Ik heb zelfs nog
een ding. Of er tegenaan tikken, toch? Met
een
startmotor.
Ja, met een hamer tegen de startmotor. Ja.
Maar
of
aan
duwen, toch?
Daar heb ik jouw karakter wel leren kennen als een volhouder. Want ik moet eerlijk zeggen, als ik hem niet bij me had gehad, had ik het halverwege gestopt. Ja. Dus
de eerste dag was
wel voor je.
Het kwam met bakken uit de hemel. Hadden wij enig idee wat we daar. Dus al die auto's haalden ons in. Wij bleven keurig in de rij rijden. Kwamen we veel te laat aan in Rimini. In het hotel daar. Helemaal als 2 verzopen katjes. En we lagen er helemaal af, want het is gewoon 12 uur rijden in een open auto. Hopelijk waai en regen. En,
hoe lang geleden is dit?
10 jaar.
Oh, dat heb je het opgezocht nog.
Nee, ik kreeg op mijn tijdlijn van Facebook wat herinneringen. En dus na die eerste dag begon de zon te schijnen. En daarna was het ook fantastisch op wat mechanische...
Miljoenen mensen waarom zaten jullie in die auto samen? Was jij zijn klantmanager? Of,
nee, een auto. Dat je, dus, je moet een bijzondere auto hebben om ingeschreven te worden. Ja. En ik vind hem een fijn mens. En we hebben er al een beetje over gesproken. Ik zei, laten we hem samen gaan doen. Dus dat hebben we gedaan.
Welke auto heb je gereden?
Er was een...
Talbo Lago.
Ja.
De hamerhaai noemden ze dat.
Ja, jongen, de lennerhaai, een ding, jongen, dat je weet.
Het was een van de lelijkste auto's van het veld. Ja. Zo werd dat door sommige mensen geroepen. Ja. En dat kwam niet doordat wij erin zaten.
Nou, we hielden er wel mee.
Maar
van wie was die hamerhaai? Wij met elkaar praten.
Van Michel. Van meneer Perry.
Zei jij, Mies, ik wil zo graag voor mezelf beginnen. En hoe gaan we dat nou eens doen?
Ja, dat was een tijd, dat was in 2008.
Ja.
Want ik ben in het rampjaar op de financiële markt
gestart. Ja, dan een financiële crisis.
Ja, dat weet je van tevoren niet.
Ze zijn er toch wel aankomen. Tenminste, jij. Ja.
Kan je nog even uitleggen hoe die financiële crisis nou eigenlijk ontstaan is? Want iedereen heeft het er altijd over. Veel mensen weten dat niet meer.
Amerika toch?
We wonen in de Big Short.
Het begon eigenlijk met dat er te ruime kredietverlening was. En dat er ook te makkelijk kreeg je een hypotheek, ook op beleggingsvastgoed. En volgens mij is het verhaal in The Big Short dat degene die dat uiteindelijk, O'Rourke heette geloof ik, maar die kwam erachter doordat hij verhalen hoorde van serveersters in, eigenlijk klopte het helemaal niet bij hem, gehoord dat jij met jouw inkomen 5 verschillende hypotheken kan hebben. Het kan helemaal niet. Dus hier is een bubbel aan het ontstaan en zodra er ook maar iets niet goed gaat, dan gaat het instorten. Vervolgens waren al die leningen ook nog eens een keer verpakt en niet goed beoordeeld qua kredietwaardigheid. En als er dan ook maar iets gebeurt, dan gaat er onderling wantrouwen komt naar boven toe. Dan krijg je een soort sneeuwbaleffect waarbij banken elkaar niet meer vertrouwen, geld niet meer willen uitlenen aan elkaar. En dan wordt het hele financiële systeem ontwricht.
Ik kreeg rommelhypotheek. Het werd verpakt en weer doorgeleend aan andere banken.
Waarom werd het bij de Lehman Brothers is het begonnen? Waarom?
Lehman.
Ja, die
Lehman.
Liepen daar ook
in voorop. Ik ben niet zo goed op dat Engels. Lehman Brothers.
Die liepen daar ook in voorop. En die waren daar heel agressief in. In die product pushing. En dat zie je op sommige momenten weer ontstaan. Hè. Dus als, dat vind ik moeilijk om te zeggen.
Voor de tweede keer zo'n fout maken?
Alle fouten komen weer een keer terug.
Ja.
En het is alleen, je hebt zoveel tijd nodig ertussen, zodat het geheugen van de belegger wordt vaak vervaagd door hebzucht. Ja. En dan gaan ze toch weer dezelfde fouten maken. En niet goed hun due diligence doen, te makkelijk, te mooi verhaal. En te mooie verhalen, ja, die zijn ook vaak voor een reden te mooi.
Ja. Maar jij begon in 2008.
Ja, dat was wel.
Maar ben je begonnen? Heb je eigen kantoor?
Jij was de motivator of jij hielp?
Ik was de motivator, maar ik ben nooit klant bij hem geworden.
Nee, we hebben een paar bepaalde
dingen gedaan, maar ik ben geen aandelenman, man.
Nee.
En toen je zei, ik ben er 63 en ik moet er wel wat in gaan doen. Zeker nu we wat correctie hebben gekregen door Iran.
Ja.
Is het misschien wel een instapmomentje. Maar ja, dat is het nooit, hebben we net geleerd van een ander. Ja, we hebben net een hele mooie podcast gehad. Zeg, joh, een belegging, dat is gewoon.
Je weet nooit wanneer je
10
in
jaar, 15 jaar, dan moet je niet elke dag.
En dat is nu ook, hè? We hebben nu natuurlijke relaties die net begonnen zijn. En dan komt zo'n Iran eroverheen. Met een correctie in de markt. En dan komt de vraag van moeten we nu niet uitstappen? Of uiteindelijk het timen van de markt is veel moeilijker. Ja. Want je moet het 2 keer goed hebben. Je moet
uitstappen.
En dan moet het inderdaad gaan corrigeren. En wel zoveel dat het de moeite waard is geweest om het risico te nemen van het uitstappen.
Ja.
Maar daarna, en dat is het allermoeilijkste, dan moet je ook weer instappen. En eigenlijk is beleggen daarmee 1 grote mindfuck. Want je wordt de hele tijd op het verkeerde been gezet.
Ja.
Zeker op de korte golf. En het is dus veel belangrijker om te kijken naar de lange golf. Naar wat zijn de belangrijke thema's? Want die komen altijd terug. Ja. Of het nou een kernramp in Fukushima is. Of het nou die Great Financial Crisis is. Ja. Of het nou COVID is. Of het nou Oekraïne is. Of nu Hormuz.
Ja, ik ben het namelijk helemaal met je eens. Want als je uitstapt, dan heb je toch een soort barrière om weer in te stappen.
Ja,
je denkt heel gewoon te zeggen, hij gaat toch lager. Ik had het bij het juiste.
Zie je wel, ik heb gelijk.
En dan is het, en dan gaat hij juist weer omhoog. En dan heb je weer een barrière om in te stappen. Want, dus dat is elke keer is dat gewoon echt een mindfuck.
Maar je blijft het wel doen. Ja. En beleggers hebben gewoon, het gaat altijd
de verkeerde kant.
Nee, maar in periodes van 2-3 jaar gaat het goed. Ja, en als je de kranten maar leest, dan maak je geld. Hè? Nee, maar dan verdien je geld en dan koop je de aandelen waar veel over geschreven wordt. En tot het moment dat de wind gaat veranderen, de windrichting.
Ja.
En dan gaat het mis. Hè? En je moet dus eigenlijk een portefeuille hebben die all weather is, die goed gespreid is.
Gewoon blijven zitten dus.
Ja, dan moet je blijven zitten.
Je moet zorgen dat je goed...
En je hebt nodig, en je een stukje verkopen.
Ja, maar daarom moet je dus niet beleggen met geld dat je op korte termijn nodig hebt.
Ja.
Het moet echt voor de lange termijn zijn.
Ja. Het moet FU money zijn, je moet het kwijt kunnen.
Ja,
maar vind je dit een goed instapmoment nu?
Ja, eigenlijk is het beste instapmoment gisteren. Ja. En dat is wat we wel eens gekscherend zeggen. Ja. Kijk, er zijn een paar dingen...
Maar goed, jij bent voor jezelf begonnen, want je hebt een visie.
Nou ja.
En die visie vind ik geweldig. Dus... Ja, laat ik zo zeggen dat we praten nu over de aandelenmarkt. Dat is ook hartstikke interessant, maar het gaat om jou. Jij bent ook een adviseur bij BNR. Jij bent veel op televisie.
Is dat zo?
Ik snap niet dat ze het raar over via televisie. Maar ben je voor jezelf begonnen?
BNR heeft geen televisie.
Nou ja, op radio dan.
Nou ja, Kijk, je belegt altijd met een visie. Je belegt altijd voor de toekomst. Nooit voor het verleden en ook niet voor het heden. Je hebt een doel met beleggen. En dat kan voor iedereen verschillen. En ik denk dat kijkend naar, als je belegt voor de wereld van morgen, of tenminste wil beleggen in de successen van de wereld van morgen. Iedereen is op zoek naar de nieuwe Microsoft, naar de nieuwe Nvidia. Ja, dat zit altijd in innovatie. En in al die tijd dat ik gekeken heb, dat ik al actief ben in de beleggingswereld, maar ook terugkijkend naar het depot van mijn grootvader, waar ook waardeloze stukken in zaten. Hè? Aandelen die...
Geheimmaatschappij in Moskou of zo?
Nee, daar zat Koninklijke Scholtes Honig in, maar ook Exploitatiemaatschappij Scheveningen. Ja, dat noemen we in de volksmond de Zwolsman affaire. Ja. Daar zat onder andere de Euromast in. Dat was een vastgoed van heb ik jou daar. Dat was, opa kocht die dingen, die aandelen, uit aangifte. Uitgifte in 1966 voor 100 gulden. En mijn vader heeft van de curator 1 gulden teruggehad.
Ja, hoeveel jaar later?
Dat was denk ik 30 jaar later toen het faillissement was afgewikkeld. En dat was precies de periode waarin de rente begon te stijgen. En de cost of capital steeds duurder werd. En dat exploitatiemaatschappij Scheveningen, die hadden de hele boulevard aan Scheveningen. Die hadden overal vastgoed, maar ook zwaar gefinancierd. En toen ging de rente stijgen. En op een gegeven moment was er dus geen geld meer voor onderhoud, voor allerlei andere dingen. En gleed het langzaam weg. Ja. En dat is denk ik ook een van mijn belangrijke aspecten.
Leermomenten.
Als je kijkt naar de geschiedenis van de Nederlandse ontwikkeling van de 10-jaarsrente, daar is een hele mooie grafiek van. Dat gaat terug naar Paus Adrianus. Dat was de enige. Je bent katholiek. Dat is de enige Nederlandse paus die we ooit gehad hebben. En
een Nederlandse paus gehad?
Ja, we hebben een Nederlandse paus gehad. Dat was Adriaan Boelens.
Ja, joh.
Adriaan Boelens. Leuk. En die ging naar Rome toe. En die werd daar de eerste Nederlandse tot paus gekozen. Paus Adrianus. Binnen de katholieke kerk was ook een renteverbod. Er was één uitzondering. De familie de Medici, die mochten wel rente heffen. En Adrianus, die kwam eraan, die dacht, waarom? Hè? Dat is oneerlijk. Ik schaf het renteverbod af. En niet lang daarna, alhoewel die in hele goede conditie ogenschijnlijk was, overleed paus Adrianus. En de kardinalen waren er toen als de kippen bij om te verbieden dat er autopsie op het lichaam van een paus werd gepleegd. Ze konden niet aantonen dat hij vergiftigd was. Dus Adrianus, de doodsoorzaak is nooit vastgesteld. Ja. Maar het renteverbod was wel afgeschaft. En vanaf dat moment heb je de ontwikkeling van de rente. En als je die in kaart ziet, dan is hij tijdens de 80-jarige oorlog gaat hij naar 16%. Maar ook bij de eerste afsluiting van het Suezkanaal, zesdaagse oorlog, in de jaren 70. De oliecrisis en daarna Den Uyl. Toen ging de rente ook naar 13%.
14%.
Ja, dat bedoel ik. De tussenliggende periode is eigenlijk tussen de 3 en 6%. Wat in het oude boxensysteem zat, was een hele normale rente.
Tegenwoordig is het super hoog. Ja.
Ja, maar vanaf dat moment, Pieter, is die rente van 14%, 13% gaan dalen naar zelfs negatief.
Hou maar op.
En als je daar dus in kijkt, je wordt dus niet meer beloond om innovatieve dingen te doen, om te zorgen dat je die cost of capital kan pareren.
Ja. Huh? En dus rentenieren, dat kan niet meer.
Nee, dat kan niet meer. Dit? Maar tegelijkertijd... Als...
Ja, maar jij zegt ook dat je gaat rentenieren. Maar
waarvan dan? Ja, dat is een goede vraag. Mag ik één ding vragen? Waarom is er een renteverbod geweest? Wat is daar de achtergrond van?
Islam heeft dat ook.
Ja. Dat weet ik wel, maar daarom ik vraag
het
even.
Dat is een goede vraag, maar dat antwoord heb ik niet. Nee, ik denk dat de familie de Medici daar een andere achtergrond bij had.
Omdat zij het wel deden en anderen niet of zo. Of een voordeel ergens in de markt. Okay.
Ja. Maar goed, jij bent voor jezelf begonnen? Ja. Toen had je nog geen ene piek. Nou, dat had een idee. Ja. En je had misschien een paar klanten van staal die met je meegingen.
Nou ja,
wat ik hoeveel piek... kapitaal heb jij meegenomen? Je hebt echt wel een risico genomen. Ik was heel erg trots op je toen. Nou ja, niet gesloten houding, kom op. Handen op tafel.
Bescheiden houding, meneer Peridon. Ik ben in 2008, ja, je begint letterlijk vanaf nul, want ja, je moet een vergunning aanvragen. Hè, het is een gereguleerde markt, je moet naar de AFM met je businessplan.
Heerlijk gevoel, toch?
Ja, nou ja.
Ja, vrijheid is dat.
Ergens wel, maar
ja,
ik, mooi. Ik begon ook...
Begin als ondernemer.
Ja, begin als een partner. Met iemand die ik bij de Generale Bank had leren kennen. Die was 20 jaar ouder. Dat was onder het idee, hè, als ik niet kan delen, dan kan ik niet vermenigvuldigen.
Ja.
Maar ja, hij bleek gaandeweg toch hele andere gedachten te hebben. Daar
over verdelen.
Dat komt in een crisis goed naar voren. Oh, ja, dus toen heb ik eraan toegevoegd van, goh, als je niet gaat vermenigvuldigen, dan hoef je ook niet te delen. Dus toen gingen we weer naar de notaris. En toen was ik eind 2008 100% eigenaar van een vermogensbeheerbedrijf dat nog geen geld verdiende. Wel een aantal klanten had, want er gingen er inderdaad een aantal mee. Maar in die periode van het najaar, derde kwartaal van 2008, er waren effectenportefeuilles die werden overgeboekt naar ons toe. Maar die verloren gewoon 20-25% van hun waarde, terwijl ze in overboeking waren. Zo heftig was het op financiële markt.
Ja. Naar wat er gebeurde.
Ja. En uiteindelijk op 11 maart 2009 werd het dieptepunt bereikt. Maar daar gaan geen alarmbellen af. Maar het waren wel periodes waarin er leningen opeens van BMW werden uitgeschreven voor 5 jaar. Kon je 8% coupon krijgen. Dat waren toch wel goede.
Maar denk jij dat met huidige monetaire stelsel dat we weer naar 13% rente kunnen gaan? Dat denk ik, met de ECB lijkt me onmogelijk.
Dat ligt heel ver van de huidige omstandigheden. Dus dat denk ik niet. Maar dat die rente op zou kunnen lopen, ja, die kans is wel. Ik denk dat er fundamentele dingen gaan veranderen.
Korte rente al stijgen, gaat hard door.
Nee, natuurlijk. Alleen de ECB heeft nu zo'n rentepolitiek dat die echte uitschieters die we hebben gehad in de jaren 80 en die zie je niet zo 1, 2, 3 ziet die
meer gebeuren. Instrumenten
veel meer stabiliteit, ja.
Ja, maar wat wel heel belangrijk is, is dat de coördinatie, daarom is er ook zoveel te doen over de opvolger van Powell bij de Fed. Je moet zeker weten dat die centrale bank ook de beslissingen neemt die
onafhankelijk
echt
is.
Echt onafhankelijk is.
Ja.
En als er op de wereld een brand is, dat er geen veenbrand ontstaat. Dus, want het financiële systeem is gewoon allemaal aan elkaar gelinkt. Dus je wil dan ook gecoördineerde actie tussen de Bank of Japan, de Bank of Switzerland, de ECB en de Fed. Het kan niet zo zijn dat de Fed solistisch gaat opereren. En die dreiging is er natuurlijk wel onder Trump. Dus,
Trump is toch geen dommerik op dat vlak? Toch?
Wat?
Hij heeft geen economie gestudeerd, zoals jij.
Ik heb het idee dat hij alle scenario's bijvoorbeeld in de Persische Golf op tafel heeft gehad. Toen hij de beslissing nam om te doen wat hij gedaan heeft.
Hij weet toch wat hij doet, joh. Financieel, denk ik.
Nee, maar hij kan toch gewoon een andere agenda hebben?
Ja, een andere agenda.
Dat is
niet voor iedereen goed. Die wij niet kennen.
Ja, ja. Nee. Laten we heel eerlijk zijn. Hè. Vandaag de opnamedag. Vanmorgen het bericht van de Financial Times. Dat zijn minister van Defensie geprobeerd heeft. 2 dagen voordat de eerste bommen geworpen werden in Iran. Voor een paar miljoen aan defensie aandelen te kopen.
Ja.
Oh, ja, dat zijn natuurlijk dingen die niet...
Ook met crypto en met olie kopen. En
het kopen van bedrijven met Amerikaans... staatsgeld belangen in mijnbouwbedrijven die nog nooit één piek verdiend hebben, die alleen maar verlies maken. Ja, daar kun je je van afvragen of dat de juiste financiële beslissingen zijn.
Aan het begin van een heel stinkend verhaal wat er gaat gebeuren.
Dat risico is er.
En zo'n stinkend verhaal loopt meestal niet goed af.
Nee.
Zeker niet.
En dan moet je
cash
is king dan, hè? Toch?
Ja, cash is king, maar kijk ook liever in dat geval naar bedrijven dan naar obligaties. Kijk, een Microsoft, en dat gebeurt natuurlijk nu al, mega investeringen in India. Dat hangen ze niet aan de grote klok, want dan staat Trump op zijn achterste benen. Maar ze hebben natuurlijk een gigantisch probleem met het huidige beleid. Want alle talent wil niet meer naar Amerika. Die American Dream is voor hen niet meer... Wij gaan een vliegtuig nemen en naar Amerika toe. Want dan kunnen ze opgepakt worden door ICE. Dat willen ze helemaal niet. Dus wat doet Microsoft? Die investeert miljarden in India. En niet alleen Microsoft, al die bedrijven. Dus die diversificeren.
Maar die moeten nou allemaal toch weer terug van Trump?
Nee, Trump kan ze niet dwingen om hun posities daar te verkopen en terug te komen naar Amerika. Ver strekt zijn arm ook niet.
Nee. Dus, jij bent toen begonnen, jij neemt je portefeuilles over, mensen verliezen geld als water. Dat is natuurlijk eigenlijk een perfecte tijd om als ondernemer te beginnen, want je valt gelijk gigantisch op je been.
Kan niet slecht.
Je gaat heel anders. Je wordt er nederig van.
Ja, dat is goed. Dat is als geit, jongen.
Je stelt
hebben.
Je zat naar jou te kijken.
Je stelt daarbij bij. Dat is wat we in die periode ook gedaan hebben. En je gaat langzaam maar zeker kralen rijgen. En zorgen dat je ook een onderscheidend beleid hebt, toch wereldwijd. En ervoor zorgt dat je die aandelen in portefeuille hebt die ook echt het verschil maken.
Dus jij gelooft in stockpicking, meer dan in trackers?
Ja, weet je wat het grappige is, Pieter? Dat als je kijkt naar de Magnificent Seven, dan hebben die één deel gemeen. En dat is dat ze allemaal geboren zijn. Ze zijn allemaal gestart met hun onderneming tijdens mijn leven. Ik ben geboren in 72. Dus ze hebben zelf de inschrijving in de Kamer van Koophandel gedaan. Toen waren ze nog heel jong.
Ja.
En nu staan ze nog steeds aan of naast het roer.
CEO.
Inclusief Steve Wozniak bij Apple. Ja. Zij zijn degene geweest die voor gek verklaard werden. En ik denk dat de meeste grote ondernemers dat allemaal een keer mee hebben gemaakt. Een Bill Gates die zijn ouders zei van ik ga computersoftware schrijven. Ik denk dat die ouders gedacht hebben, lieve Bill, word er een wiskundeleraar. Ja? Ja. Wat denk je van Jeff Bezos? Ik ga een boekhandel op het internet beginnen. Dat wordt nog steeds een van de grootste investeringsfouten van grote vermogensbeheerders genoemd. Dat ze niet gezien hebben dat Amazon dat ging doen wat ze gedaan hebben.
Ja.
Ze worden voor gek verklaard.
Nee, dat ben ik met je eens. Alleen stockpicking, nu noem je de Magnificent Seven. Dat zijn de zeven grootste techbedrijven eigenlijk ter wereld. Maar bedoel, die moet je dan wel kiezen. Hè? Kijk, wat de meeste mensen zeggen, dan hebben ze ook met zo'n aap en zo'n dashboard of een dartboard. Dat je eigenlijk beter in index trackers kan zitten. Zoals een Standard & Poor's, een Nasdaq,
lekker makkelijk
een Magnificent Seven of noem maar op.
Geen stress.
Of een Eurostoxx 500.
Is ook wat waard.
Dan dat je gewoon stockpicking. Ja. Dus dat je zegt, ik ga in Amazon zitten of ik ga in de Tesla zitten.
Wat ik van jou weet, lieve vriend, is dat jij tegen mij gezegd hebt dat jij in fondsen investeert.
Dat klopt.
En niet in aandelen. Dus eigenlijk doet hij dat al, tenminste. Dat heb jij mij verteld. Je hebt toch niet gelogen tegen je vriendje, neem ik op.
Zeker niet, meneer Predom. Nee, wat we doen is, ik selecteer die aandelen niet zelf. Want daar ben ik door schade en schande achtergekomen dat het zelf selecteren van die aandelen, je staat altijd op achterstand en er zijn
een
partijen die daar
achterstand
hebben. Informatieachterstand. Ja. Kijk, wat ik wel zie is dat de de grootste ondernemingen zijn steeds door innovatie groot geworden. Maar die nemen daarna ook weer af. Kijk naar hen, naar Ford Motor Corporation. Een van de fameuze uitspraken van Henry Ford. De eerste was, als ik mensen vraag over de toekomst van de mobiliteit, dan willen ze een sneller paard. En het werd een automobiel. En doordat uiteindelijk heeft daarna Ford Motor Corporation op de GT40 na geen hele mooie innovaties meer gehad. En het is dus geworden tot een middenmotor. De meeste bedrijven verdienen slechts in een bepaalde periode, dragen ze echt waarde bij. En er is ook onderzoek naar gedaan. De totale waarde van Amerikaanse aandelen over 100 jaar gemeten. En dan praat je over meer dan 26.000 aandelen. Slechts 4% is verantwoordelijk voor de totale waardeontwikkeling op de beurs. 4%.
De rest is afgevallen.
De rest is gewoon een middenmotor.
In aantallen eigenlijk.
Kan je beter. En laten we het voorbeeld nemen. Rond de eeuwwisseling, toen ik begon, op die blaak, handelden we top 5. Dat waren de 5 grootste aandelen in de AEX. Shell. AXO, Aegon, Shell, ING en Unilever. Ja. En van die vijf staan er nu misschien drie hoger in waarde dan toen. Aegon is geïmplodeerd. ING is nu alweer opgekrabbeld sinds die financiële crisis. Maar je had beter in de tussenliggende tijd een obligatie kunnen kopen van ING dan een aandeel.
Ja. Datzelfde, dat wil zeggen, wat wil je hiermee vertellen?
Nou, dat heel veel aandelen dus helemaal geen waarde toevoegen. Neem Shell nu. Ja? Shell boven de 40. Ja? Dat, maar heeft de afgelopen 25 jaar 6 keer boven de 30 gestaan, maar ook 6 keer onder de 20. En als je in die tijd, natuurlijk kan je dividend meenemen, maar als je nu een Shell International Finance obligatie koopt, dan krijg je 4-5% rente en krijg je geld terug als Shell niet failliet gaat.
Maar dan, eigenlijk is het antwoord dat je beter in index trackers kan zitten, want dan heb je gewoon een mixed bag. Als je kijkt naar de S&P of naar de Nasdaq en je neemt de afgelopen decennia, dan heeft de S&P 10,7%.
Hoeveel?
10,7% rendement opgeleverd, inclusief dividend. Als je dat vergelijkt
in euro's?
Nee, ik heb nu de
absolute
risico. Ja, oké, maar ik bedoel, als je kijkt naar de Eurostock 500 of de Nikkei of de AEX, die hebben het allemaal slechter gedaan.
Ja, en dat komt door een paar bedrijven die gigantisch in waarde toegenomen zijn door die Magnificent 7.
Ja, maar de S&P 500 zijn 500 grootste bedrijven van Amerika.
Ja.
Dus ik ben het met je eens dat die heel erg overweighted zijn door de Mag 7. Hè? Ja. Maar bedoel, dat zijn nog steeds de 500 grootste bedrijven van Amerika.
Maar, klopt, maar 30% zit in 7 bedrijven.
Even
van die 500.
Klopt.
Dat is een waterhoofd. Ja. Dus als die gaan stoppen met hun ontwikkeling, wat we eigenlijk het afgelopen jaar al een stuk gezien hebben, niet meer doorgroeien.
In Amerika bedoel je?
Ja, die Microsoft is de afgelopen anderhalf jaar een flatliner aan het worden.
Die vijf bedrijven waar je het net over had in Nederland, als jij die vijf bedrijven in Amerika had gekocht in die tijd, dan was het wel ook gigantisch omhoog gegaan, toch?
Denk ik niet.
Dus dat
dat weet ik niet.
Nou, waarom?
Omdat daar stond Google bij, er stond Microsoft bij. Dat is de laatste tien jaar. Jij zegt, die vijf bedrijven in Nederland zijn eigenlijk niet echt.
Die hebben zich niet geïnnoveerd.
Die hebben niet geïnnoveerd. En nu is de AEX, de waardeontwikkeling van de AEX, komt nu vooral uit
ASML.
ASML. Maar ASML heeft ook een hele lange periode niks gedaan. Hè?
Nee, tussen 2006 en 2016. Dat is natuurlijk een dochter van Philips. En Philips, kijk nou naar wat Philips heeft gedaan.
Absoluut. Het is met dank aan het sterke leiderschap van Peter Wenning dat hij ingezet heeft op de juiste technologie die ervoor gezorgd heeft dat ASML naar die grote hoogte is
gegaan. Wat zeg je nou eigenlijk? Want eigenlijk zeg je gewoon van luister, als een bedrijf een bepaalde grootte heeft, dan innoveren ze onvoldoende om eigenlijk een goed rendement te kunnen realiseren. Want dan zeg je kan beter een obligatie pakken. Terwijl ik denk die Magnificent Seven, als je die bekijkt.
In Amerika.
He, dat tech blijft zich die echte techreuzen, Tesla, Amazon, Google,
Microsoft.
Noem maar op, Microsoft, blijven zich innoveren. En die kopen gewoon, de meeste innoverende bedrijven ook gewoon weer op. Kijk naar Meta.
Dat
zeg ik eigenlijk. Ja.
Ik denk dat je in ook dat rijtje bedrijven verandert. Want we hebben het nu over de Magnificent Seven. Daarvoor heten ze de vangaandelen. Daar zat ook Netflix bij. Die verdwijnt weer. Nu is Nvidia erbij gekomen. Maar het is en Tesla is wel niet het eerste jaar dat Tesla in de index kwam. Dat was eind 2020. Ja, het jaar daarna deed dat aandeel helemaal niks meer. Was een soort van doodgeslagen. Nu heeft het weer een periode een opleving gehad. Maar de oprichter heeft natuurlijk zo'n duidelijke, sterke visie dat bedrijf zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt. En straks misschien wel een robotics company, een humanized robot.
Precies. Tesla
company
is geen autobedrijf meer. Hè? Dat is gewoon.
Nee, al lang niet meer.
Software.
En kijk,
batterij, IT, robotics, zelf.
Kijk, er zijn hele goede punten aan het beleggen in een index. Ik denk dat je om succesvol te zijn.
Wat is een beetje tegen jouw parochie natuurlijk? Beleggen in een index.
Gedeeltelijk wel.
Ja. Want jouw parochie is het investeren in bundels van fondsen.
Ja, ik kan zelf die bedrijven niet selecteren.
Noem eens een fonds waar jij in investeert.
Nou, bijvoorbeeld zitten we bij Bailey Gifford in het Positive Change Fund. En het is wel mooi hoe ik daar opgekomen ben. Ik kende het huis niet echt, maar ik kwam op enig moment, zag ik ze in de lijst.
Pieter?
Nee.
Het is een heel mooi. Ze zitten in Edinburgh. Het is een bedrijf meer dan 100 jaar oud. En alle partners in die firma zijn volgens Engels recht volledig aansprakelijk voor het totale vermogen van de firma. Honderden miljarden.
Huh? Bijzonder. Nou,
als je dan keuzes maakt. En waarom zitten ze in Edinburgh? Daar zijn ze ook opgericht. Maar zij willen ook diversiteit in hun stockpicking. Dus niet alleen maar mensen met economics achtergrond die spreadsheets zitten te vullen. Maar ze hebben ook medici in dienst. Ze hebben bijvoorbeeld ook muzici in dienst. Waarom muzici? Muzici zijn heel goed in het herkennen van patronen en in het improviseren tegelijkertijd. En zien dus dingen die anderen veel minder goed zien. Nou, enfin, daar ben ik allemaal pas later achter gekomen. Maar ik had dat Positive Change kreeg ik op de radar. Die had een hele goede performance laten zien. En ik was op dat moment bezig met het opzetten van een lijn voor de volgende generatie, voor kinderen. En ik dacht, ja, dan wil je
positief.
Ja, inderdaad. Ja. Wat heb jij ermee gedaan?
Met de zilvervloot. Meteen opgemaakt. Ja.
Moet je nagaan. Als je
dan was het maar wel even uit wat de zilvervloot is. Want er zit ook
zilvervloot als een spaarrekening voor kinderen. Waar op een oma op stort, et cetera. Ja. En die kwam vrij op 18, denk ik.
18 en dan kreeg je een bonusrente omdat je het heel lang had vastlaten.
Ja, bij de ellende is dat ik nog steeds bij de ABN zit, privé. Omdat ik toen zo'n rekening
heel groot was. Nee joh, het was toch de Giro of zo? Was het op de Giro?
Nee, Postbank onder andere.
Oh, maar het konden meerdere banken zijn, zilvervloot.
Het idee is toen heel snel gekopieerd. Want dat is natuurlijk wel het idee dat als je de jeugd hebt, dan en dat zijn eigenlijk twee dingen die Warren Buffett ons ook geleerd heeft. Hè? Uh-huh. Hij is de meest succesvolle.
Heeft het nu met een soort tikkiebank, weet je, dat krijgen kinderen, jeugd krijgt 3% rente en 25 eenmalige instapvergoeding. Ja.
Met zeven kinderen, weet je, dat soort dingen.
Maar dat is 175 euro, dat is lekker.
Iedereen een rekening.
Eindelijk.
Nou, en 3%, dat krijg je natuurlijk nergens.
Op een spaarrekening. Je mag niet meer dan een tonnetje doen of zo.
Nee joh, natuurlijk niet.
Oh, ja, maar dat is een kinderrekening. Starten voor 3%. Ja,
nee, maar dan
misschien kunnen we een deel maken.
Precies.
Nee, maar je wil zo vroeg mogelijk beginnen met beleggen. Dat heeft Warren Buffett ook gedaan.
Jij bent ook vroeg begonnen. Hè?
Ja.
Compound ben je begonnen.
Nee, maar dat is dan dat is het grootste wereldwonder.
Met hoeveel klanten ben je begonnen?
Ik ben begonnen met, ik denk dat er een stuk of 15 in de eerste slag mee zijn gegaan.
En waar zit je
en,
nu?
Nu hebben we een paar eigenlijk verdeeld over de twee verschillende labels. Paar honderd of drie verschillende labels bij Mercurius Vermogensbeheer een paar honderd en bij beleggingspotjes wat het ons antwoord is op de zilvervloot daar zitten we richting 1000 pensioenpotje ander label ook een paar honderd dat is allemaal nog in opbouw maar
hoeveel belegd vermogen is dat dan?
Dat is een paar honderd miljoen
Maar jij bent heel erg, daar heb je mij 100 keer over gebeld, over dat stukje voor kinderen sparen.
Ja.
Dat is een soort...
100 keer.
Het is een sweet spot.
Nee, maar dat is jouw ding.
Nou, ik kijk...
Wordt dat nou in Nederland aantrekkelijk gemaakt door de fiscale...
Fiscaal nog niet heel erg. Alhoewel de laatste ontwikkelingen zijn het schenken op papier. Als dat inderdaad ervan afgaat, dan wil je toch een echte schenking doen. En dan moet je ook zorgen dat het rendeert. Maar los daarvan, kijk, Warren Buffett is begonnen op zijn 11e. Als je het 8e wereldwonder neemt... Einstein heeft dat gedefinieerd als zij die het snappen, die verdienen het. En zij die het niet snappen, die betalen het.
Ja.
En daar is een afgeleide van. Dat is eigenlijk de enige breuk waar je geld aan kan verdienen als je geen advocaat bent. En dat is de breuk van 72. Als je 72 boven de streep zet... En onder de streep het netto rendement dat je maakt.
Ja, dan kun je kijken wanneer je money multiple is van 2.
Ja, ja. Dan weet je hoe lang je erover doet om je geld te verdubbelen. Dus als je 10% maakt en bij geboorte een rekening opent voor je kind of je kleinkind.
Dan moet je dat delen door 72. En dat
mooi gespreid belegd. Hè? Dan kun je als opa, moet je wel 18% aftikken. Maar stel je zet 100.000 euro voor dat kind apart. Dan is het na 7 jaar 200.000 euro. Na 14 jaar 400.000 euro. Na 21 jaar 8 ton. En tegen de tijd dat ze 28 zijn, praat je over 1,6 miljoen.
Dus wat dat eigenlijk betekent, is als je in, volgens mij in 5 jaar je geld verdubbelt.
Nee, 70.
Dan moet je door, deel door 72, is dus dan 50% more or less.
Oh, zo doe je het. Ja,
dus, afhankelijk van je rendement dat je maakt, ja.
Nee, ja, maar dat, dan kijk je naar een verdubbeling.
Ja.
Dus 100%, dus dan zit je op 50%.
Ja, ja. En dat... Maar het levert er heel veel andere dingen op. Want het levert namelijk ook op dat die kinderen, als ze 18 worden, weten dat beleggen niet eng is. En als je een goed gespreide portefeuille opbouwt. Ja. Want als je nu 18 jaar terugkijkt...
Ook een beetje doordat je toen zo jong was, dat je dat idee dat je die erfenis van je opa en oma, dat je dat integreerde, want daar ben je mee begonnen het gesprek.
Nou, 12 zijn net.
Nou, dat kwam eigenlijk doordat ik heb 4 kinderen. En de oudste 2, die hebben een oud Rotterdamse ondernemer als grootvader. En die kregen, nou, daar hoefde ik niet voor hun studie te zorgen, hè, zo te zeggen. En toen ik weer opnieuw kinderen kreeg met een andere moeder, toen dacht ik van ja, nu ben je zelf ondernemer. En moet je ook iets opbouwen voor die kinderen, voor het geval jezelf niet meer bij de bel kan tegen de tijd.
Tak en een rijke tak, dat wil je niet natuurlijk.
Nee, ja, dat niet. En daarnaast is het gewoon heel goed als je vermogen opbouwt als ondernemer, meteen op naam van de kinderen, en het gaat mis binnen je onderneming, dan is in ieder geval dat vermogen voor je kinderen afgezonderd en kunnen zij gewoon gaan studeren. Dus dat was het idee erachter. En het was ook een beetje practice what you preach. Nou, dan is het dus ook logisch om voor die kinderen te gaan beleggen. En toen liep ik tegen een aantal hurdles op. Eén daarvan was, ja, als je nou je compliance moet doen en alle due diligence, die eindeloze formulieren die je voor banken moet invullen, heeft dat dan wel zin voor die kleine bedragen? Toen dacht ik van ja, daar zit nou uiteindelijk de noot die je wil kraken. Ja. Want als je dat kan doen voor kleine bedragen, dan kan je het ook voor grote bedragen. Maar het mooie is wel dat de horizon is heel lang. Je hebt niet het van, goh, ik wil er weer uit, want ik denk dat het overgewaardeerd is. Al die nervositeit ben je kwijt. De eerste stop is 18 jaar.
Ja,
en mooi. Je hebt fiscaal, als je de kinderbijslag er naartoe stort, 100 euro, 150. Iedereen spaart wel voor zijn kind. Ja. Nou, bijna iedereen. En als je dat nou om kan zetten in beleggen, want dat past heel goed voor die horizon. Ja, dan bouw je iets heel moois op. Dan bouw je voor die kinderen een mooi potje op. Waarvan ze kunnen studeren. Waarvan ze misschien hun eerste eigen een wereldreis kunnen maken.
Wat denken we naar eigen woning?
Eigen woning
die mensen dat ze 30, 40 jaar geleden hadden gedaan voor hun kinderen. Dan was er niet
zo of een Golf GTI. Een kort rijden ding. een nieuwe
auto.
Nou ja, dat kan ook.
Nu kunnen die jongeren allemaal geen huisje kopen.
Nee, dat is een feit.
Ik las van de week een verhaal dat ze gewoon... Er worden nu minder kindertjes geboren gewoon omdat stelletjes hebben geen huis. Nee, er wordt al veel te weinig geboren, want we zitten al in een minderheid.
Goed, het moet ook een beetje af van dat iedereen maar een huis kan kopen. Dat vind ik ook een beetje ouderwets.
Maar er zijn heel veel mensen eigenlijk die ook zich dat
iedereen een huis beheren. Wat muren dan op het moment dan?
Jongens?
Wat muren dan?
Ja, ze komen wel.
Sorry. Nee, heel veel mensen zeggen dat vermogensbeheerder, hè, als vak zijnde, door AI, door alle intelligentie, door de indextrekkers, dat het eigenlijk...
Dat het helemaal wegvalt.
Ja, dat het helemaal wegvalt. Dat kan. Wat vraag je? 60, 70, 80 basispunten op jaarbasis?
Ja, dat is goed. Voor bij vermogensopbouwlabel zitten we op 90 basispunten in de BTW, nu nog.
Ja.
Dat proberen we natuurlijk te laten, maar dat is that's a numbers game. Dat gaat op enig moment wel dalen. En ja, kijk, de inzet van de AI kan op heel veel verschillende manieren. Het kan ervoor zorgen dat we veel efficiënter ons beleggingsproces kunnen gaan inrichten aan de achterkant.
Ben je daarmee bezig? En
ja, daar kijken we naar.
Kijk je daarnaar of ben je ermee bezig?
Nou, het echt implementeren en het bouwen van een model.
Doe je het ook echt?
Het bouwen van een model daarin is vrij lastig, omdat je die track record wil opbouwen om te kijken hoe het in alle omstandigheden werkt. Eigenlijk wat ik eerder zei, je hebt een paar jaar waarin het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt wat je doet in de markt. zolang je de krantenkoppen maar volgt en de ontwikkelingen volgt, dan gaat het goed. Maar op het moment dat er dan echt een omzwaai komt, de wind uit een andere hoek gaat waaien, dan worden het opeens andere aandelen die interessanter worden en die de kar gaan trekken. Het is een estafette. Ja. Het zijn niet altijd dezelfde aandelen.
Dus je moet er een keer uit even weer, om er weer opnieuw in te gaan op een ander vlak.
Het vlakt af als Henry Ford de eerste, Elon Musk, Jeff Bezos niet meer aan die touwtjes trekt.
54.
Dat ben jij nog in staat om het bedrijf om te turnen dat je geen Nokia van de GSM wordt?
Nee, Kodak. Hey,
ik ben gewoon eerlijk.
Ja, nee. Kodak kan ook.
Cola. Nou was hij maar Coca-Cola, want Coca-Cola dat kan je op elke hoek van de straat nog steeds
kopen. Nee, Kodak.
Oh, Kodak.
Kodak momentje is dus... Ja. Kodak is niet meegegaan.
Ik noem dat Nokia, maar... Ja, nee, dat is Nokia. Die Kodak kiezen trouwens.
Dat is Polaroid.
Nou,
nee, je bedoelt die weggewerkt kamer.
Ja, maar
om je vraag te beantwoorden.
Heb jij een jong team om je heen die dat oppakt?
Ik heb alleen maar, dat vind ik ook zo mooi. Ik heb nu 3 begin twintigers op kantoor. Die me ook helpen met dat hele AI-stuk. En de een is met cloud bezig en de andere... ik heb laatst gevraagd van, goh, vertel mij nou eens hoe ik een goede prompt schrijf. Want geen idee. Ik heb
cloud laten schrijven, hè?
Ja, ook. Hè? Dus de een zei van, ik laat het door cloud schrijven. En de ander zei van, nou, ik gebruik prompt cowboy AI. En dus zo komen er allemaal nieuwe dingen naar boven toe. Ja. Essentie van het verhaal is dat we het in de nu aan het kijken zijn hoe we dat in de klantcontacten en het beantwoorden van vragen voor relaties kunnen doen. Met name in het pensioenstuk. Dat is natuurlijk heel erg regelgevend opgebouwd. Wat in de basis heel goed is om te gebruiken, om AI voor te gebruiken. Maar daarnaast, het opzetten en het klaarmaken van een bedrijf voor de volgende generatie ligt wat mij betreft ook in de vermogensopbouw. Want als je kijkt, als je dat goed opzet voor een volgende generatie, weliswaar in het begin allemaal kleine tickets, maar doorgroeiend, en dan een gemiddelde klantenleeftijd te hebben van in de 20, die allemaal nog dingen gaan doen, zoals een hypotheek, zoals voor zichzelf beginnen.
Zo zie jij je businessmodel.
Zo zie ik mijn business. En bij Mercurius, daar hebben we veel meer de advisering op de diepte. Hoe draag ik nou slim vermogen over? Ik zit met bedrijfsopvolging binnen mijn onderneming. Hoe kunnen we je daarmee helpen? Dat is een totaal andere leak. Maar het sluit wel heel mooi bij elkaar aan. Want die klanten van Mercurius, die willen ook graag hun volgende generatie een goede toekomst geven.
Hey, ondernemerstips. Heb jij die? Voor ondernemers.
Ja, ik denk om succesvol te zijn.
Vind jij dat je zelf succesvol bent?
Waarom? Twijfel je eraan?
Ik bedoel, je hebt een paar honderd miljoen belegd. Daar zul je wel iets van liegen natuurlijk. Doen we allemaal wel eens. En ik bedoel, je bent best wel een tijdje bezig. Je had ook een paar miljard kunnen hebben belegd.
Ja, dat klopt.
Waar is het fout gegaan?
De vraag is of het
fit voor je namen. Nee, wat wil je uitgereden, dus daarom zit je hier.
Ja, meneer Perignon. Omdat het fout is gegaan.
Alles wat hij jou in vertrouwen heeft verteld in die auto.
Nee. 10 jaar geleden, dat weet hij niet.
Nee, maar het gaat erom van... Waarom heb je maar een paar honderd miljoen en waarom heb je geen paar miljard? Want als jij nou iemand gaat adviseren voor de BOF-regeling, bedrijfs- en volksfaciliteiten. Hoe ga jij die poen dan die je daar aan uren van je mensen insteekt, hoe ga je dat terugkrijgen? Als je 0,9% inclusief de BTW aan
de BOF-regeling.
Maar dat is een marge pakt.
Dat is een goede vraag. Het antwoord is dat ik ben voor een deel dingen gaan doen. Hè? Starten met Mercurius, toen werd ik ook voor gek verklaard. Ja? Blijf gewoon lekker bij die bank. Ja. Je kan daar hoofdvermogensbeheer worden. Je kan dat gaan ontwikkelen. Dat wilde ik niet. Vervolgens heb ik een afslag genomen om te zeggen, ik ga voor vermogensopbouw labels wat opzetten. Massa is kassa. De jongste, het gaat om discounted cashflows. Dus je wil de jongste klanten hebben. En ben ik iets gaan opzetten. Want als ik die tijd en aandacht inderdaad gestoken had in het opbouwen van een groter bedrijf met meer assets under management, dat had mij misschien ook wel een hele andere rol gegeven. Maar at the end of the day, ik heb nog steeds een winstgevend bedrijf dat zelfstandig prima door kan zonder externe aandeelhouders. Heb die 18 jaar volgebracht. En ik ga nu, ik heb het nu klaarstaan ja, om te gaan groeien. Ja. En daar moet ik door allerlei hoepeltjes heen. Toezicht, zorgen dat ik niet afhankelijk word van banken die kunnen zeggen al die kleine rekeningen, bender, zoek maar een andere partij om het te bewaren. Ja. Dus ik moet zelf kunnen bewaren. Dat zijn allemaal hurdles en daarna dan kan je doorgaan met groeien. Dus om jouw vraag te beantwoorden, Bas, zorg dat je een stuk eigen tips. Wijsheid hebt.
Eigen wijsheid, ja.
En
okay, nou.
Wat ik gezien heb bij eigenlijk de meeste mensen die succesvol zijn, dat gaat niet alleen over ondernemers, maar dat gaat ook over topsporters, over professoren. Je moet de vijf D's hebben.
De tip aan de ondernemer, de vijf D's.
De vijf D's.
Vertel ze, snel.
Je moet doorzetten.
Die hebben we toch al?
Nee. Nou, doorzetten. Nee, zijn
doorzetten.
Ja, je moet
de vijf D's. Doorzetten, meneer Schol.
Doorzetten.
Je moet diepgang hebben. Je moet weten wat je doet.
Diepgang. Nou, dat lukt helemaal niet bij je.
En doorzetten we alle drie, hoor.
Doorzetten, ja. Diepgang.
Diepgang.
Diversiteit. Dus spreiding.
Diversiteit.
Durf. Just do it. Hoeveel mensen zijn er niet?
Ja.
En dan discipline.
Huh? Nou, dat hebben we ook.
Nee, dat is heel belangrijk. En wat dan ook nog helpt,
dat zijn wat Duits.
Hey, ik zit op twee van de vijf.
Nou, super. Hey. Onwijs bedankt.
Ja. Het Mercurius Vermogensbeheer.
Goedemorgen. Ja. En dat weet je, dus de Romeinse god van de handel.
Ja. En de reizigers en de dieven.
En de reizigers en de dieven. Hey, bedankt dat je er was.
Ja, leuk. Nee, leuk
verhaal. Hey,
super
verhaal.
Yes, super.
Als je nog meer ondernemersverhalen wil horen, volg dan de podcast van Dutch Dragons.